Ja, dat is een prachtig lied.
Create in Me a Clean Heart van Keith Green. En dat is een man die op mijn leven veel indruk gemaakt heeft. Alleen als het gaat over zijn radicaliteit. Kennen jullie het verhaal van Keith Green? Ik zit in een evangelische gemeente, hè, vanmorgen zijn we. Dus ik denk dat de meesten van jullie zijn naam kennen. Een man die vol talent zat als het gaat over het maken van muziek en het schrijven van liederen. En al heel jong ook de keuze gemaakt heeft om voor God te leven. Veel betekent ook voor de jonge generatie in Amerika. Alleen helaas, zo avontuurlijk als hij was, veel te vroeg overleden vanwege een vliegtuigongeluk. Maar een hart vol passie. Hij heeft een boek geschreven en dat is echt de moeite waard om te lezen als het gaat over radicaal leven voor God. En tegelijkertijd, lieve mensen, ik haast mij om te zeggen dat alleen radicaal zijn, wat mij betreft, maar één vorm van christen zijn inhoudt. En wat bedoel ik daarmee? Als je wat ouder wordt, en ik ben inmiddels de 40 gepasseerd, dan ga je soms een beetje achteroverleunen. En dan kijk je zo een beetje naar je leventje. En dan zeg je, nou, ik was toen ik 16, 17 of 18 of 20 was misschien wat te radicaal en te zwart-wit. En nu ik 41 ben, ben ik soms ook wel een beetje jaloers op die tijd als het gaat over radicaal zijn. Want het leven, in al zijn volheid leven, en het woord genereus is vanmorgen al een paar keer gevallen. Ja, dat vraagt soms ook wel om wel een beetje radicaal zijn. Want als we een beetje grijs zijn of grijs leven, dan kan het ook allemaal wat ingewikkeld worden en wat vaag. Van ja, wat betekent dat nou, leven voor God? En hoe doe ik dat in de praktijk van mijn leven? Nou, ik hoop vanmorgen samen met jullie door een aantal bijbelteksten te gaan, waarin we misschien opnieuw ontdekken wat dat hart van God is voor jou, voor mij, voor deze wereld. En ik hoop echt, dat is mijn gebed, mijn verlangen, dat God zichtbaar wordt in wie jij is, in die teksten die we gaan lezen. Genereus leven. Als je kijkt naar het woord genereus, een oud Frans woord, dat betekent zoveel als koninklijk, royaal, vol. Koninklijk, genereus leven. En mijn vraag is vanmorgen allereerst maar even aan jou. Is dat een beetje gelukt de afgelopen 4 maanden? Hè? 2023, we zijn 4 maanden onderweg. Probeer eens even met je buurman of je buurvrouw gewoon een 1 minuutje even daarover te praten. Genereus leven. Heb je dat gedaan? Leef jij genereus? Ik heb die vraag in de nieuwsbrief van de week gegeven. Dus je hebt er al even over kunnen nadenken. Praat er even 1 minuutje over. Genereus leven. Is het je een beetje gelukt? Of hoe heb je dat gedaan? Ik zie sommige mensen voor zich uitkijken, die praten niet. Die denken, wat is dit nou weer? Waar gaat het heen vanmorgen? Wij zijn het niet zo gewend, hè? Zo calvinistisch als wij zijn. Wij willen het laatste wat wij willen als christenen in deze tijd, om ergens mee te koop lopen. Of we willen met name een beetje bescheiden zijn en blijven. En volgens mij is dat een heel mooi christelijk principe. Maar genereus leven betekent zoveel als dat alles wat je van God ontvangen hebt, dat je daaruit mag leven en daarvan ook mag uitdelen, mag doorgeven. We gaan het ontdekken in de Bijbel vanmorgen. Want het hart van God, zijn verlangen is dat wij leven, genereus leven, dat we in verbinding zijn met Hem en dat wat Hij aan mij, aan jou, aan u wil geven, dat we daarvan ten volle mogen genieten. Zo rijk als we zijn, we behoren bij de 4% rijksten van de totale wereldbevolking. 4%, dat betekent dat 96% met minder leeft dan jij, u en ik. Daar mogen we ten volle van genieten en van uitdelen. En ik lees dat bijvoorbeeld al in Exodus. Het hart van God, waar Hij zijn volk, het volk Israël in het Oude Testament, een aantal leefregels meegeeft. En helaas is het ons als kerk tot op de dag van vandaag nog niet helemaal gelukt om dat op een positieve manier te laten zien, te laten ervaren aan de mensen die niet direct met God leven, die niet zijn opgegroeid met een Bijbel, die geen liedjes op zondag in de kerk zingen over wie Hij is. En zit dat er veelal een beetje in het moeten? Als je christen bent, dan doe je dit wel en dan mag je dat niet. Maar als we lezen en in tal van kerken worden die regels, leefregels van God, met name de traditionele kerken, nog steeds voorgelezen op zondag, ook nu, op dit moment. En dan beginnen die leefregels, die wet van God, dat begint met het hart van God. Ik ben de Heere, uw God. Ik ben een God die jullie, mijn geliefde volk, heeft uitgeleid uit het huis van slavernij, weggebracht, bevrijd van het juk van slavernij, om in vrijheid te kunnen en te mogen leven. Dat is het hart van God. Jij en ik, we krijgen leefregels in die Bijbel om het goed te doen. Om God te eren. Om de goede keuzes in mijn leven te maken. Ik als man van mijn vrouw Jeanette hier in Apeldoorn. Ik als vader voor mijn kinderen. Jij op de plek waar jij leeft. Waar jij verantwoordelijkheid mag dragen. Om vanuit de regels die God geeft, hem te eren. En tot zegen te zijn voor de mensen om je heen. Ik ben de Heere jouw God. Ik geef je een aantal leefregels mee. En als je je daar nou aan houdt. En als jij je best doet om op die manier te leven. Dan zal het goed met je gaan. Dan zul je geluk ervaren in je leven. Dan zal je gezond zijn. En dan zullen andere mensen om je heen ook eens mijn zegen ervaren. Dat is het hart van God. Alles van hem heeft hij als het ware in zijn schepping gelegd. En mag je van genieten. We gaan een aantal Bijbelteksten lezen. En de eerste die ik wil lezen, die vinden we in Deuteronomium 14. Dus het is mooi als je een Bijbeltje meegenomen hebt, dat je maar even meebladert. Dan kun je misschien nog wat aantekeningen erbij maken of onderstrepen. Deuteronomium 14, daar gaan we eerst uit lezen. En dan vers 22 en vers 28 en 29. God geeft zijn volk Israël een aantal leefregels vanuit het ideaal om een samenleving te creëren waar het goed is. Waar mensen niet vergeten worden. Een rechtvaardige samenleving. Zodat de armen niet tekort komen en de rijken met vreugde mogen uitdelen. Hier staat hij. Allereerst zorgen voor de ander. En God zei toen tegen zijn volk: ieder jaar moet u het tiende deel van de opbrengst van uw akkers afdragen. Van het tiende van uw koren, van uw wijn, olie en uw eerstgeboren runderen, schapen en geiten, moet u een feestmaal aanrichten ten overstaan van de Heer uw God. Op de plaats die hij zal uitkiezen om er zijn naam te laten wonen. Dit was het heilige feest. Dus jaarlijks werd het volk Israël gevraagd om al zijn fruit, graan, wijn en het vee naar de tempel te brengen en een feest te creëren voor de Heere God. Als het ware God te eren. Heere God, u bent een genereus, u bent een royale God. Wij eren u met dit feest. Een tiende. In onze evangelische kerk kennen we dat natuurlijk. Hè? Onze tiende geven we allereerst in het huis van God. Nou, er zijn allerlei theorieën en ideeën bij. En dat mag allemaal prima. Daar ga ik verder niks van zeggen. Een tiende geven aan het feest tot eer van God. Dat betekent nog altijd dat 90% van jouw opbrengst in die tijd, dat je daarvan kon leven. Dat je daarvan van harte mag genieten. Met andere woorden, het is helemaal niet erg hè, om rijk te zijn. Nogmaals, wij zijn de rijksten van de wereld. Ik kijk naar jullie. Ik keek vanochtend in de spiegel naar mezelf. En dan zie ik iemand staan. Ik zie hier iemand zitten die eigenlijk heel rijk is. En ik weet wel, er is natuurlijk ook in Nederland armoede. Wij wonen zelf in een volkswijk in Apeldoorn-Zuid, waar we vakantiegeld samen delen. De flyer kwam net langs. Wij krijgen regelmatig een gift van die organisatie om mooie dingen in de wijk te doen. Omdat er ook in Nederland armoede is. Maar als we mondiaal kijken, behoren we bij de rijkste van de totale wereldbevolking. Het is helemaal niet erg om rijk te zijn. Daar kan jij niks aan doen, dat je hier geboren bent in Nederland. Dat het je zo onvoorstelbaar voor de wind gaat. Dat zo'n beetje alles goed geregeld is. En het bizarre is dat, en ook dat zijn een beetje verleerd volgens mij, dat weten we niet zo goed, maar ons sociale systeem in Nederland, dat zoveel over het algemeen goed geregeld is, heeft alles te maken met deze wetten, deze regels van God uit het Oude Testament. Want lees maar eens mee, want dan lezen we een stukje verder in vers 28 in Deuteronomium 14. Elk derde jaar, naast dus dat jaarlijkse heilige feest, elk derde jaar moet u het tiende deel van de opbrengst in zijn geheel afstaan en het opslaan in de stad. En waarom dan? Nou, dat schrijft eigenlijk vers 29 het antwoord. De levieten die geen grond bezitten zoals u, een van de 12 stammen, hè, die apart was gezet door God, heilig verklaard, om zich ten volle te kunnen toewijden aan de dienst van God, om God te eren, de priesters en de levieten. De levieten die geen grond bezitten zoals u en de vreemdelingen, de weduwen en de wezen die bij u in de stad wonen, mogen daarvan dan nemen zoveel als ze nodig hebben. En als je dat doet, als je eens in de 3 jaar nog weer extra, weer 10% geeft, dan zal je daarmee de Heere God eren, zegt God zelf. De Heer uw God zal u er ook om zegenen in alles wat u onderneemt. Dus elk jaar je tiende afstaan voor dat feest, dat heilige feest tot eer van God. Eens in de drie jaar nog eens daaroverheen 10% geven voor de levieten en voor de armen, de weduwe en de wees. En dan zegt God een stukje verder in Deuteronomium 24, dat uiteindelijk naast die regels tot eer van God er eigenlijk nog een schepje bovenop mag. En die is heel interessant. Want waar het gaat over zeg maar een systeem creëren van sociale zorg voor elkaar, spreekt God uiteindelijk het hart van de Israëliet aan. En dat lezen we in Deuteronomium 24, vers 19. Lees maar mee. Deuteronomium 24, vers 19. Hoofdstuk 24 van Deuteronomium, vers 19. Wanneer u bij de graanoogst op de akker een schoof vergeet, mag u niet teruggaan om die op te halen. Laat hem achter voor de vreemdelingen, de weduwe en de wees. En de Heer uw God zal u erom zegenen in alles wat u onderneemt. En wanneer u bij de olijvenoogst tegen de takken slaat, mag u achteraf niet nagaan of u wel alles hebt. De rest is namelijk voor de armen, voor de weduwe en voor de wees. Dus God vraagt hier van zijn volk Israël om naast het geven van zijn tiende vervolgens ook je land te bewerken, dat wanneer je gaat oogsten, allemaal op te slaan voor jezelf, voor het hele jaar, voor je veeën, voor je slaven, voor iedereen waar je verantwoordelijkheid voor draagt. En tegelijkertijd, als je daarmee bezig bent om je oogst binnen te halen, ergens anders staat in Leviticus, de rand van je akker te laten staan. Pak niet alles wat je pakken kan. Of neem niet alles wat je maar tot je kan nemen. Zoveel als mogelijk. Hoe meer, hoe beter. Nee, zegt God, geniet van dat wat ik je geef. Want ik ben een gulle, royale, genereuze God. Maar laat ook wat staan voor de ander. En als je dan bezig bent met schoven van die aren maken en dat koren bij elkaar te vegen en daar van die mooie bossen van te maken, zegt God, nou, wat dan op de grond valt voordat je dat op je kar legt, laat ook dat liggen. Is voor de armen, voor de weduwe en voor de wees. Dus je ziet zo in een aantal van dit soort bijbelteksten, en er zijn er een heleboel in het Oude Testament. Ik heb deze Poverty and Justice Bijbel meegenomen. Misschien heb ik hem in het verleden wel eens eerder laten zien. Overal waar ik ben, waar ik mag spreken, heb ik deze Bijbel mee, de Poverty and Justice Bijbel. Meer dan 2000 teksten in het Oude Testament en het Nieuwe Testament gaan over deze thema's. Genereus delen. Meer dan 2000 teksten in het Oude en Nieuwe Testament gaan over die armen, die weduwe, die wees, niet vergeten. Dus naast het geven van je tiende, nog een schepje daarbovenop, deel ook van dat wat van jou is. Weliswaar gekregen van God. Nou, misschien gewoon even heel concreet naar jou en naar mijn leven. Ik probeer me die vraag regelmatig te stellen. Als we het nou hebben over mijn stadsakkertje, hè? Over mijn tuintje waar ik verantwoordelijkheid voor draag in mijn leven. Wat laat ik staan? Wat laat jij staan voor die ander? En het kwam net al even langs, hè? Dat hoeft niet alleen in geld natuurlijk uitgedrukt te worden. Wat geef jij aan ruimte, aan tijd in je leven voor die ander? En hoe ziet dat eruit? Ik denk een hele mooie vraag om de komende weken eens over na te denken. Als het gaat over dat geven van dat wat je ontvangen hebt. Geloven in een genereuze God die alles van zichzelf gegeven heeft aan jou en mij. Wat daarin geef ik, laat ik staan. Je zou hem by the way ook kunnen omdraaien. Als ik geloof dat alles wat ik ontvangen heb van God is, dan gaat de spanning en de klem er misschien wel een beetje af. Daar word ik ook heel relaxed van. Als ik geloof dat alles wat ik ontvangen heb, wat ik aan bezit, wat God mij heeft toevertrouwd, van hem is, dan gaat het helemaal niet zozeer over 10 of 20% of 30%. Of ja, weet je, ik geef al als allereerst aan de kerk en daarna ook aan andere dingen. Nee, maar dan, ja, in mijn leven probeer ik zo te leven. Het is eigenlijk heel relaxed geworden. Dat ik niet meer zo loop na te denken over wat ik wel niet weggeef. Waar mijn hart is, daar zal ook mijn schat zijn. Of andersom, waar mijn schat is, daar zal mijn hart zijn. Weet je, dat is het uiteindelijk. Als ik niet vastzit aan mijn tijd of aan mijn geld of aan mijn spullen, en iemand doet een beroep daarop, dan kan ik dat zomaar delen omdat ik niet ervaar dat het van mij is. Ik heb wel eens gehoord dat als je straks naar je laatste rustplaats wordt gebracht. Andere woorden, als ik een lijkwagen door de straat zie gaan, dan zit daar nooit een boedelbak aan vast met alle spullen in opgeslagen. Weet je, het is uiteindelijk zo relatief wat van jou en wat van mij is. geloof dat God het gegeven heeft in bruikleen, om er maximaal van te kunnen genieten en tegelijkertijd ervan te mogen uitdelen. Duizenden jaren geleden gaf God al dit soort lessen dus door aan zijn volk, de Israëlieten. Het mooie is, daar willen we ook even naar kijken, dat God vervolgens ook laat zien als het gaat over zijn genereuze hart voor jou en voor mij, dat dat echt in de rust en in de ontspanning mag. Dat God niet een God is die als het ware met een zweep erover jou zo goed mogelijk wil laten leven en dat je gebukt gaat onder een last en hoe moet dat dan en hoe leef ik nou goed als christen. Nee, ik heb door de jaren heen veel meer een God leren kennen en ook dat werd al vanochtend gezegd hier vanaf het podium, die zo dichtbij is, die zo als het ware menselijk God is. Zo dichtbij gekomen is het deel van zichzelf gegeven in de wereld. Maar zo dichtbij, sterker nog, in ons hart wil wonen. Om ons van binnenuit te laten groeien. Om van binnenuit te kunnen geven van liefde, van tijd, van geld. Ik heb een aantal Bijbelteksten gevonden die gaan over in de rust zijn bij God. Die wil ik met je delen als het gaat over dat God een genereuze God is. Dat het zijn verlangen is dat wij vanuit vrede, vanuit verbinding met hem, in de rust mogen leven en mogen delen. Dat vinden we in een prachtig systeem wat eigenlijk nooit gefunctioneerd heeft helaas. Wat ertoe leidde dat volk Israël uiteindelijk zelfs in ballingschap terecht kwam. Maar ik wil het ook delen, omdat het lessen zijn waar je mogelijk ook gewoon in onze tijd iets mee kan. Wij kijken even naar een aantal teksten die gaan over het Sabbatsjaar. Het hart van God voor het doen van recht, leven vanuit rust, leven vanuit het herstel wat je zelf ontvangen hebt in hem. We lezen het als het gaat over het Sabbatsjaar en het Jubeljaar. En even eerlijk, weet je, ik deel een aantal lessen, maar ik preek volgens mij keihard ook tegen mezelf. Ik ben ook nogal een ondernemertje, ik hou van pionieren en van creëren en lekker druk bezig zijn. Maar ik ben zelf met Jeanette, mijn vrouw, ook het nadenken over, hey, hoe kunnen we nou in ons leven iets meer rust inbouwen? Ten meer momenten van inspiratie, verbinding met God, nieuwe dingen van God ontvangen om te kunnen doorgeven. Hoe doe je dat nou, hè? Aantal Bijbelteksten over rust in ons leven. Het Sabbatsjaar. En dan lezen we Exodus 23. Wat staat daar dan? 6 jaar, zegt God tegen zijn volk Israël, achtereen mag je je land inzaaien en de oost binnenhalen. Maar het 7e jaar moet je het land braak laten liggen. En het met rust laten. Want dan kunnen namelijk de armen onder jullie daarvan eten. En wat zij nog overlaten, dat is voor de dieren van het veld. En met je wijngaard en je olijfgaard moet je hetzelfde doen. Dus 6 jaar hard werken, zaaien, oogsten. Maar het 7e jaar, bijzonder getal in de Bijbel, hè? Het 7e jaar rust nemen. Het land in rust laten, zodat de grond kan herstellen om vervolgens weer 6 jaar... goed en flink te kunnen oogsten. Het 7e jaar het land braak laten liggen. Gericht op het herstel. God zegt nog iets over het 7e jaar. Ik vond het bijzonder om te lezen. Als het gaat over dat slaven in die tijd hun vrijheid terug konden krijgen. Dat was echt nieuw voor me. Dat slaven 6 jaar hard moesten werken onder hun baas. Maar het 7e jaar God als het ware zijn genereusiteit toont, laat zien, mijn hart is niet alleen maar hard werken en slaafs en joh, je tot de rest van je leven zit je gevangen. Nee, het 7e jaar kon ook een slaaf vrijheid krijgen. Lees eens mee in Deuteronomium 15. Deuteronomium 15, vers 12 tot en met 15. En het staat ook in Exodus 21. Wanneer iemand uit uw volk, een Hebreeuwse man of vrouw, zich als slaaf of slavin aan u verkoopt, dan moet deze u 6 jaar lang dienen. Maar in het 7e jaar moet u hem of haar de vrijheid teruggeven. En wanneer u dan de betreffende persoon in vrijheid laat vertrekken, dan komt hij, dan mag u hem niet met lege handen laten gaan. U moet hem met gulle hand een deel geven van uw kudde, van uw graan en van uw wijn. Of van wat de Heer u ook maar heeft toebedeeld. Fascinerend. Dus een 7e jaar... alle slaven in vrijheid. Maar dan niet van, joh, zoek het maar uit. je kan gaan, maar joh, je hebt hard gewerkt, maar dat heb je voor mij gedaan. Dus je eigen boontjes doppen. Nee, als je je slaaf in het zevende jaar laat gaan in vrijheid, moet je hem vooral ook maximaal spullen meegeven. Dat ook hij of zij een nieuw leven kan starten. Ik zie daarin het hart van God. Royaal, gul geven. Want wat staat daar dan? Want bedenk dat u zelf ook slaaf bent geweest in Egypte, totdat de Heer uw God u bevrijdde. Ik, de Heer, ben je bevrijder. Dus met dat geven, met het in vrijheid laten gaan, zien we uiteindelijk het hart van God schitteren in wie hij is. Wij geloven niet in een God die maar wil dat je regels volgt en dat het ingewikkeld is in je leven en dat je eigenlijk andere dingen wil, maar ja, God vraagt dit. Nee, ik lees keer op keer alleen al in het Oude Testament een God die je naar verlangt dat jij in rust en in vrijheid royaal mag leven en genereus mag uitdelen. Dat is wat ik hier lees. Bedenk dat je zelf slaaf bent geweest in Egypte, totdat de Heer, ik de bevrijder, jouw God, je bevrijdde. En daarom geef ik u vandaag dit gebod, zei God. En tot slot, zat je in de schulden? Dat is een ander ding. Wat kun je daar onder gebukt gaan? In die tijd, zei God, al je schulden worden je kwijtgescholden, zodat niemand zijn leven lang in armoede hoeft te leven. Had je een lening? Had je een schuld? Hij werd gewoon kwijtgescholden. En meer dan 600 teksten in het Oude Testament gaan over deze dingen. Het is heel leuk om te lezen. Als je daar even in verdiept, dan zie je ook dat God allerlei bijregeltjes geeft. Ga nou niet denken van, joh, ik ga lekker in dat zesde jaar een lening afsluiten. Want ja, het volgende jaar word ik toch kwijtgescholden. Nee, leef vanuit je hart, zegt God. Wees eerlijk, wees betrouwbaar. En je krijgt je vrijheid terug. En wat is nou de essentie van dit alles? Ook dat geeft God weer in Deuteronomium 15, vers 7. Ik wil het met je lezen. Deuteronomium 15 lees je waarom God dit nu dan laat gebeuren. Zou er in een van de steden in het land dat de Heer uw God u zal geven toch iemand uit uw eigen volk gebrek lijden, dan mag u dat niet koud laten, zegt God. U mag uw hand niet op de zak houden, maar u moet diep in de buidel tasten en hem lenen zoveel als hij of zij nodig heeft. En wees niet zo berekenend om bij uzelf te denken, het zevende jaar, het jaar van de kwijtschelding komt eraan, ik zei het al, hè, waardoor u zich afsluit voor de ellende van uw volksgenoten en hem met lege handen laat gaan. Als hij dan de Heer zijn nood klaagt om wat u hem hebt aangedaan, ja, dan zal het u zelfs als zonde worden aangerekend. Geef hem dus, zegt God, ruimhartig en zonder spijt. En daar komt hij weer, en de Heer, uw God, zal u erom zegenen in alles wat u doet. En in alles wat u onderneemt. Dat is het principe van Gods Koninkrijk. Ik vind dat zo bijzonder. Dat met dat ik deel, met dat ik geef, Heer God, alles wat u mij gegeven heeft, het is van u, mag het op die plekken terechtkomen, gestuurd door de Heilige Geest, zodat het daar is waar het nodig is. God zegt, joh, het komt ook bij je terug. Ik zal je zegenen. En wie wil niet de zegen van onze goede God? Het Sabbatjaar. 6 jaar trouw zijn, hard werken, je ding doen. Het zevende jaar, vrijheid. En als dat, alsof dat niet genoeg is, geeft God elk mensenleven 1 keer in zijn leven. Een soort genadejaar. En dat noemen we in het Oude Testament het jubeljaar. Dat wil ik je nog lezen. Leviticus 25, vers 10. Kijk eens wat daar staat. Wanneer er 7 keer 7 sabbatjaren voorbij waren gegaan, riep God het jubeljaar uit. En dat was een jaar waarin eigenlijk voor het hele land, voor iedereen, een soort van vergeving was, genade was, vrijheid was. Geen schuld meer, geen slaaf meer. Had je wat, dus werd je kwijtgescholden. Lees eens mee, Leviticus 25, vers 10. Elk 50ste jaar zal voor jullie een heilig jaar zijn, waarin kwijtschelding wordt afgekondigd voor alle inwoners van het land. Dit is het jubeljaar, waarin ieder naar zijn eigen grond en zijn eigen familie kan terugkeren. Zo genereus is God. Dat je zelfs kon terugkeren naar het land 1 keer in je leven, wat misschien wel verkocht was, wat misschien wel weggegeven was. En dat beide partijen hadden dat te accepteren, want het jubeljaar kwam eraan. Zo genereus is God. Als we het dan even gewoon klein maken in ons eigen leven en naar ons systeem in Nederland. Dat is natuurlijk heel veel bij onszelf weggelegd of weggegeven. En ja, daar is de overheid verantwoordelijk voor geworden. Dat is prachtig. Dat is ook wel een heel mooi systeem natuurlijk, hè. Maar het kan mij ook wel een beetje lui maken. Daarom nogmaals, dat wat jij, wat u, wat ik ontvangen heb van God, het is niet van onszelf. Maar we zijn geroepen om ervan te delen. En dat is voor iedereen anders. Dat kan voor de één een uurtje in de week zijn wat hij of zij geeft aan tijd. Het kan voor de ander duizenden euro's per maand zijn. En voor de derde kan het een tientje in de maand zijn. Dat vind ik ook zo leuk. Eigenlijk heel mooi. Dat we elkaar niet de maat hoeven te nemen. Maar dat God blijkbaar, als het gaat over community, als het gaat over gemeente zijn, als het gaat over in verbinding zijn met elkaar als kerk, waar hij, Jezus, zelf het hoofd van is, dat het zo verschillend is, dat het allemaal oké is. Want als wij ons openstellen en ervaren en geloven dat dat wat we ontvangen hebben bij hem vandaan komt, dan gaat dat stromen. Want dan houd ik het niet bij mezelf. Nee, er mag niemand aankomen. Dit is van mij. Ik hoop dat je geholpen wordt om in je eigen leven eens even te kijken. Hey, hoe ziet mijn tuintje, mijn stadsakker er dan uit? Wat laat ik staan? Waar je schat is, zei ik al, dan zal je hart zijn. In het Nieuwe Testament lezen we ook allerlei bijbelteksten daarover. En Matthäus 6, ik gaf het geloof ik in de voorbereiding mee voor de nieuwsbrief. Matthäus 6, vers 21, waar je schat is, daar zal je hart zijn. Wat vind je nou belangrijk in je leven? Je hart volgt, je verlangens. Je bankafschrift zou zomaar prima een spiegel kunnen zijn. Een spiegel waar jouw hart is. Ik vind het ook wel ingewikkeld hoor, bij tijden. Even eerlijk, ik heb het zelf nog een poosje geleden ervaren dat het een soort van confronterende spiegel was. Dat het me eigenlijk helemaal niet lukte om genereus of loyaal of royaal te zijn. Om koninklijk te zijn. En ik weet niet of ik het voorbeeld hier in de afgelopen jaren al eens gegeven heb. Maar ik weet nog goed dat mijn dochter een nieuwe fiets nodig had. Misschien ken je het verhaal, ik weet het niet meer. Dus ik wil het gewoon nog maar een keer delen. Een nieuwe fiets nodig had. En ik had dat fietsje van Lise Marie, mijn dochter, die had ik gekocht op Marktplaats. Volgens mij voor 150 euro. En toen zij een grotere fiets nodig had, toen zette ik hem op Marktplaats. En weet je wat, ik ga proberen. Ze had altijd zuinig op geweest. Ik ga hem proberen met meer te verkopen. Dus ik had hem te koop gezet voor 225 euro. En weet je wat er gebeurde? Via Messenger, via Facebook, benaderde een vrouw uit Arnhem mij. En die zei, ik wil die fiets al kopen. Ik dacht, mooie kassa, hè? 150 euro gekocht, 250 euro verkopen. Waarom niet? Die vrouw die zei, voor hoeveel mag ik die fiets kopen? Dus ik heel bij de hand reageren, daar staat de prijs bij, hè? 2,25. Waarop zij terugschreef, zoveel heb ik niet. En dat ging bij mij naar binnen toe. En toen dacht ik, hey, en is dat dan God? Is dat de Heilige Geest? Ik geloof het wel. Maar er was iets in me die zei, geef deze vrouw die fiets. Dus ik reageer, als u even van de week wil langskomen, dan maak het wel in orde. Want voor hoeveel zou je hem dan willen kopen? Toen zei ze iets van 50 euro, geloof ik. Toen kwam zij in die week en ik heb het verhaal verteld. Wel met een beetje schaamrood op mijn kaak, hoor. Ik moet je eerlijk zeggen, dat ging niet heel makkelijk. Maar ik ervoerde dat ik dat moest doen. Ik zei, mevrouw, die fiets heb ik voor 150 gekocht en ik wou met een beetje winst verkopen. Ja, zo doe ik dat. Ik ben een beetje ondernemertje enzovoort. Maar uw verhaal raakte mij dat u schreef, zoveel heb ik niet. Gescheiden vrouw in Arnhem op een appartementje. Weinig tot niks, berooid. En God liet me zien, geef gewoon die vrouw die fiets. Het is geen succesverhaal, hè? Want uiteindelijk confronteerde God mij met toch wel weer die vorm van meer in plaats van 150 euro kopen en voor 50 euro verkopen. Ik zei tegen die vrouw, beste vrouw, ik ben christen. Dit is wat er gebeurde. Ik geloof dat God mij liet zien dat ik deze fiets aan u moet geven. Niet omdat ik zo'n goed mens ben, maar omdat ik geloof in een God die in mijn binnenste woont en die mij in beweging zet om dit te doen. En als u geïnteresseerd bent of nieuwsgierig bent naar wat dat hart van God dan is, in Arnhem zijn een heleboel kerken, ik heb er een paar doorgegeven, en ga eens op zoek. Probeer eens een keer om iets van God te ontdekken. Daar stopt het verhaal. Voor mij was dit een soort van confronterende les dat ik er niet vrij van ben, weet je wel. Het is zoeken. En tegelijkertijd geloven we in een Heilige Geest die jou en mij in beweging zet. Om het goede te doen. Ik wil afsluiten met een prachtig gedicht wat ik jaren geleden, denk dat ik een jaartje of 16 was, in mijn oude statenbijbeltje heb geplakt, wat te maken heeft met het thema van morgen. Het gaat over geven. En dat gedicht dat heet De Opdracht. Dat kan wel, hè, vanmorgen, want alle tieners en jongeren zitten in de jeugddienst. Die hebben niet zoveel met gedichten. Ik dacht, kan ik hem nu op voordragen? De opdracht. Ik vroeg de Heer mijn buurman te helpen. Zijn boodschap te brengen naar verre landen. Zieken te troosten. Maar hij zei tot mij, als je mij lief hebt, wees dan mijn handen. Ik vroeg de Heer naar stervenden te gaan, op straat naar weeskinderen te zoeken, gevangenen moed in te spreken, maar hij zei tot mij, als je mij lief hebt, wees dan mijn voeten. Ik vroeg de Heer naar armen om te zien, huilende baby's te omringen met mededogen, de nood van mensen te verlichten, maar hij zei tot mij, als je mij lief hebt, wees dan mijn ogen. Ik zei tot de Heer, Heer, ik wil u dienen. Er is zoveel nood. Waar vind ik de start? Het antwoord is liefhebben, zei hij tot mij. En als je mij lief hebt, wees dan mijn hart. Amen.